Hey, wat tof dat je luistert naar Geboorteverhalen met Medicien. Ik ben Sineke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. Mijn missie is een positieve bevalervaring voor elke vrouw. En dat doe ik onder andere door deze podcast. Je hoort eerlijk geboorteverhalen, waardoor je kunt horen wat je echt kunt verwachten. In deze podcast het verhaal van Jet, die vertelt over haar twee hele verschillende bevallingen. Ze deelt hoe ze, zeker in haar tweede zwangerschap, heel bewust keuzes maakte die bij haar pasten. Luister je mee? Hey Jet, wat leuk dat je verhaal mijn podcast wil vertellen.
Ja, heel leuk. Leuk dat ik mocht komen.
Wil je even voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Jet, ik ben 32 jaar oud. Ik woon in Gelderland samen met mijn zoontje van 2,5 jaar, een dochtertje van bijna 4 maanden en mijn vriend.
Ja, en je gaat vandaag het verhaal van de geboorte van je kinderen vertellen.
Ja, precies. Ja. Ja, leuk.
Leuk dat je me gevonden hebt via de podcast en via online. Dat vind ik toch echt wel extra leuk om nu te horen.
Ja.
Dat op deze route.
Ja, veel aan gehad tijdens mijn eigen zwangerschappen. Dus dat is in ieder geval de laatste, want volgens mij bestond hij tijdens de eerste
nog niet. Nee, toen bestond hij nog niet. Nee, klopt. Nee, en het is dan extra mooi dat je ook zegt, nou, ik vind het tof om nu ook mijn verhaal te delen. En ook dat andere vrouwen daar weer wat aan hebben.
Ja, zeker. Ja, ja,
ik vond het echt nuttig. Een hele mooie reden om je hier zo te ontvangen.
Leuk.
Hey, wist je altijd al dat je moeder wilde worden?
Ja, eigenlijk wel. Maar ook heel lang, een soort van lange termijn plan, zeg maar. Dus het werd niet heel snel, heel concreet. Maar op een gegeven moment hadden we wel het gevoel van, nou, nu zou het wel een keer passen, zeg maar. En was me ook altijd wel heel bewust van het feit dat het misschien niet heel makkelijk zou gaan. Of dat daar een tijd overheen zou gaan. Dus ik weet nog dat we eind 2020, was dat geloof ik, met elkaar zeiden van, nou ja, het zou mooi zijn of leuk zijn als dat in 2021 een keer zou lukken. En toen ging het eigenlijk onverwachts heel snel. En werd ik eigenlijk in december van dat jaar nog, van 2020, direct zwanger. Dus dat was ontzettend luxe en fijn. En
ja, wat was dat gevoel van, het zou misschien wel eens lang kunnen duren. Meer gewoon vanuit het gevoel van, er zijn mensen bij wie het lang duurt.
Ja.
Of had je daar een reden voor?
Nee, nee, geen reden. Maar gewoon, ik kende wel de verhalen. En,
ja, ik denk dat iedereen verhalen kent.
Precies. Ja. Ja, was me wel altijd heel bewust van ja, dat hoeft echt niet zomaar
nee, dat moet je
snel te gaan.
Zijn,
precies, ja. En dat was ontzettend fijn dat zo snel ging eigenlijk. Ook wel heel even daardoor van, oh jee. Daar hadden we ons misschien nog niet helemaal voorbereid. Dat is ook wel een soort van verrassing, maar wel een hele welkome, zeg maar. Ja.
Ja. En hoe vond je het om zwanger te zijn?
Nou, om heel eerlijk te zijn, ben ik er niet, zeg maar.
Het is niet je hobby.
Nee, nee, nee. Het is iets heel moois en ik weet dat er iets heel leuks uit voortkomt. Maar nee, de eerste zwangerschap was eigenlijk best oké. Die eerste maanden voelde ik me wel heel moe en wat misselijk. Maar dat verdween wel en ik was eigenlijk ook best fit. Ik heb volgens mij echt tot met de uitgerekende datum nog gesport. Maar ik vond dat je lijf zo verandert. Dat soort dingen vond ik best wel moeilijk. Ja, en ik voelde me gewoon. Ik had bijvoorbeeld, dat had ik bij de zwangerschappen. Lang, 9 maanden lang, een soort van gekke smaak in mijn mond bijvoorbeeld, die maar niet wegging. En dat waren allemaal van die kwaaltjes waar ik wel gewoon last van had, zeg maar.
Ja, dat je echt voelde dat je lichaam moet delen.
Ja, en die tweede zwangerschap was ik echt heel mislukt. Het was ook wel geduid als een HG-zwangerschap uiteindelijk.
Heb ik ook medicatie. Het is goed om even uit te leggen. Ja. HG staat voor hyperemesis gravidarum, wat gewoon letterlijk betekent heel veel braken in de zwangerschap. En het is een aandoening die komt voor bij een klein percentage van de vrouwen. Dus dat is anders dan gewoon een beetje misselijk zijn, wat veel vrouwen wel hebben. En ik hoor je al zeggen dat je medicatie hebt gehad. Ja, er zijn verschillende opties die de misselijkheid wat kunnen beperken of in elk geval het braken kunnen verminderen. Ja. Maar die heb je dus uiteindelijk wel gehad in je tweede zwangerschap.
Ja, ik heb toen miclozine uit mijn hoofd geslikt. En dat deed wel wat, maar niet ontzettend veel. En op een gegeven moment, ik voelde me er ook niet heel fijn bij om die 9 maanden lang wat te slikken. Dus uiteindelijk heb ik gezegd van ja, het doet ook weer niet zoveel. Dat ik,
je nog wel eens iets anders geprobeerd?
Ja, nog iets anders. Nog één ander middel. En maar dat mocht ik volgens mij maar
5 dagen gebruiken,
ik kom maar vrij kort.
Ja. Er zijn tegenwoordig wel veel onderzoeken naar een middel wat eerder niet zo vaak gebruikt werd vroeg in de zwangerschap. En dat wordt nu ook meer gebruikt. Maar als mensen het leuk vinden, ik zal even een link in de website zetten van de stichting. Die gaat over hyperemesis gravidarum, dus hierover. Met veel informatie.
Dat is ook wel want dat vond ik wel echt pittig. Dus die tweede zwangerschap was ook wel echt een stuk zwaarder. En in combinatie met dat je dan al een kind rond hebt lopen, vond dat wel
altijd,
echt
ik moet er niet aan denken. Als ik buikgriep heb, is 1 dag spugen altijd al tof ellende.
Ja, nee, dus dat vond ik wel echt pittig. Ja.
Ja.
Ja. Maar goed.
Hé, hey, en even, we springen zo tussen het zwangerschap heen en weer. Ja. Dat gebeurt heel vaak. Maar als ik terug ga naar je eerste zwangerschap, was je gewoon bij de verloskundige onder controle?
Ja. Ja, en dat was eigenlijk ook heel goed. We waren in onze beide vriendengroepen eigenlijk, of kringen, de eerste eigenlijk. Mm-hmm. Dus we waren ons eigenlijk ook helemaal niet zo bewust van type echo's of een 20-weken echo. Ik weet nog dat we daar vrij nuchter naartoe gingen. En terwijl ik dat bij een tweede veel spannender vond, zeg maar. Dat je dan opeens veel meer bewust bent van
dat er iets gevonden precies zou kunnen worden.
Ja. Ja, maar dat was eigenlijk ook wel heel een soort van lekker dat we daar heel nuchter in stonden. En dat was eigenlijk ook allemaal goed. Wat wel een soort van rode draad was in die zwangerschap, was dat met die 20 weken echo bleek de baby wel aan de grote kant. En dat was iets waar ik eigenlijk al wel een beetje rekening mee had gehouden, want mijn vriend komt echt uit een familie met enorm lange mensen. Zijn vader is boven de 2 meter en heeft dus een jeugdgroeiremmers gehad zelfs.
Oh ja,
dus, nou, dat zat
genetisch
wel,
dag je
er precies, dat zat er wel een beetje in. En nou, het werd ook echt gelinkt aan genen, want er was geen medische oorzaak aan de hand.
Nee, als je het zo vroeg al ziet, is het heel vaak genetisch.
Oh ja?
Ja? Ja. Kijk, als kinderen later in de zwangerschap groot zijn, dan ga je kijken naar zwangerschapssuikerziekte en dat soort dingen. Ja. Maar bij 20 weken, als je dan een groot kind ziet, is het heel vaak toch een genetische factor al
ja
in de basis.
Nou ja, dat ja bleek hier ook. En daar ging ik al een beetje van uit, maar dat werd toen bevestigd. En dat vond ik wel echt een ding. Ik ben zelf best klein, dus ik was wel gelijk dat ik dacht, ik moet eruit. Ja. Ja, echt een beetje de cliché angsten, denk ik. En wat enerzijds heel fijn was, maar de verloskundige was daar heel nuchter onder. Van nou, we zien heel veel grote baby's en steeds vaker, want we worden steeds gezonder. Dus baby's worden steeds gezonder geboren eigenlijk. En dat stelde me ergens wel gerust, maar die angst bleef er wel eigenlijk zitten. En wat ik vooral heel lastig vond, wij woonden destijds nog in Utrecht, was dat daar in ieder geval het beleid was, we leiden niet in, we doen daar niks mee, we wachten gewoon af. Terwijl ik mensen in mijn omgeving had die ook in de verloskunde werkzaam zijn in andere regio's. En daar was dan bijvoorbeeld wel nog het beleid van met 38 weken inleiden.
Er is best wel veel discussie over.
Ja,
in sommige ziekenhuizen wordt ervoor gekozen om mensen daarvoor te counselen. Dus dat je daar uitleg over geeft. En in sommige ziekenhuizen niet. Eigenlijk met name omdat vroeg inleiden niet zoveel impact lijkt te hebben op het aantal keizersneden wat je doet. Maar met name verschil lijkt te maken in het voorkomen van een schouderdysfunctie. Dus een complicatie tijdens de bevalling. En dat je best heel veel mensen moet inleiden om één schouderdysfunctie te voorkomen. Ja. En dat inleiden ook nadelen heeft. Ja. Dus je moet gewoon altijd heel kritisch kijken naar hoe groot is dit kindje precies. Zijn er andere risicofactoren? Hoe is de verhouding van zo'n kindje?
Ja.
Niet klakkeloos bij het eerste kleine beetje van een klein beetje te groot inleiden. Dat is echt te kort door de bocht.
Ja, precies.
Ik bedoel, er zijn kinderen die zijn... als je gaat kijken naar de schatting van het gewicht, we gaan uit van percentielen boven de P90 kan je een kind tot te groot vinden. Nou, vaak wordt er pas boven de P95 over inleiden nagedacht.
Ja.
Maar sommige kinderen groeien ver boven de P100. Dus precies. Enorme verschillen nog. Ja.
Ja, ik weet het niet meer helemaal, maar volgens mij is er een moment geweest waarop die de P99 werd geschat.
Ja, dus
maar
dat
echt
is wel
flink.
Echt flink.
Ja.
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 En het blijft ook een schatting, hè?
Ja, dat precies. Ja. Ja. Dus dat werd ook de hele tijd herhaald van het is een schatting en we zien best wel een flinke foutmarge daarin. Maar die omgevingsgeluiden van mensen die ook in het vak zaten met dit zouden wij wel al willen zien in het ziekenhuis. Dat zorgde wel echt voor flink wat stress eigenlijk. Ik kwam bij die 40 weken in de buurt en daar gebeurde niks. En toen op een gegeven moment weet ik wel dat ik bij de verloskundige heb gezegd van ik word nu wel een beetje benauwd en ik zou het wel heel fijn vinden om in een ziekenhuis te kunnen overleggen. En op dat moment was het heel druk. Dus toen was er een ander ziekenhuis en die net in een andere regio viel die wel plek had. Dus toen dacht ik, dat is prima, dan ga ik daar naartoe. Dus daar ben ik naar om en nabij de 40 weken naartoe gegaan. En daar is met een gynaecoloog gesproken van wat is nou wijsheid. En toen kwam er eigenlijk tot de conclusie van het is wel mooi als we ergens eind 40ste week toch wel een inleiding plannen. En als het dan daarvoor gebeurt, dan is dat mooi en anders dan staat dat. En in die tijd daartussen nog wel een aantal keer gestript door eigen verloskundigen, maar dat deed eigenlijk niks. Dus die inleiding bij 40 weken en 5 dagen is die uiteindelijk stond die gepland. En op het moment, dat was een inleiding waarbij we niet meer naar huis zouden gaan. Dus we zouden op dag 1 dat ballonnetje plaatsen om 9 uur. En het idee was dan dat je de volgende dag vliezen breekt en weeopwekkers toedient. En ik weet nog dat ze ons hadden gezegd van, neem wat te doen mee, want die eerste dag is een vrij saaie dag. Dan gebeurt er nog niet zoveel. Dus ik weet nog dat wij echt tassen vol hadden, zo voor vakantie gingen. En op het moment dat ik daar om 9 uur 's ochtends ging liggen, toen moest ik eerst een tijdje aan zo'n CTG. Dat zag ik goed,
hè? Ja, om de conditie van de benen te checken. Ja.
En op dat moment kreeg ik een soort van krampen en dat zag je ook terug op die CTG.
Je begon gewoon stiekem zelf.
Nou ja, precies. Dat was achteraf in ieder geval wel dus duidelijk aan de hand. En toen, ik weet nog dat we toen ook een soort van heel opgewonden waren van, oh jee, dat we het helemaal mooi vonden om die pieken zo te zien. Toen was het nog leuk. En,
toen nog
wel. Ja, precies. En toen naar zo'n uurtje eraan gelegen te hebben, toen kwam er een arts om dat ballonnetje te plaatsen. En toen zat ik al op 2 centimeter. En toen was ook nog wel even de vraag van, gaan we dat nou plaatsen of niet?
Ja.
Toen uiteindelijk toch gedaan. Maar dat was ook al best wel lastig, omdat het best wel verweekt al was. Dus dat was best wel even wat gedoe. En toen was eigenlijk ook wel het idee van, nou, hij zal er wel snel uitvallen. En dan kan er wel morgen gewoon
door.
Nou, precies.
Ja, en je plaatst dan soms die twijfel voor die ballon. Is dat hoe soepeler en meer open die baarmoedermond is als je begint met inleiden, hoe gunstiger dat voor de inleiding is.
Ja.
Dus soms zeggen we echt, nou, dit is zo, al zoveel soepelheid en ontsluiting, heeft niet zoveel zin meer. Maar als je op de grens zit, ja, je gaat toch niet die dag inleiden, dan kun je soms maar net zo goed die ballon plaatsen. Ja. In de hoop dat het dan de volgende dag nog gunstiger
is. Ja, precies.
Of je inderdaad echt zelf gaat bevallen.
Ja, 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 precies. Oh ja, ja. Nou, dat was dus hier denk ik dan ook het geval. Dat we hebben gedacht van, nou, laten we dat wel gewoon doen. Die krampen die hielden eigenlijk wel een soort van aan. Ik weet nog dat ik eind van de middag ook wel echt dacht van, oh, dat idee van, we gaan van deze dag vullen met een boek lezen en een film kijken en dan morgen gaat pas gebeuren. Daarvan dacht ik, nou,
gebeurt niet.
Nee, ik dacht, hoe moet ik gaan slapen vannacht? Zeg maar dat een beetje. En toen, begin van de avond, stelde de verloskundige volgens mij voor van, ga anders even een aantal uur onder de douche zitten, want het ballonnetje was er nog steeds niet uit. Dus dat heb ik gedaan, maar dat vond ik toen wel echt dat ik dacht, jeetje, ik zit hier nu wel echt al weg te puffen. Precies.
Ja.
Dus om 1:10 heb ik toen, weet ik nog, weer even gevraagd van, willen jullie nog eens komen kijken? Want het zou toch heel fijn zijn als dat ballonnetje eruit gaat, want dan kan ik in ieder geval een goede nacht maken. En ik weet dat ze toen hebben gezegd van, nou, dan gaan we dat doen en je zult zien, met 1/2 uur nemen die weeën af en dan kan je een goede nacht hebben en dan de volgende dag gaan we door. En dat moment van dat ballonnetje eruit halen viel ongeveer samen met de wissel van de wacht. En ik weet nog dat we na 1/2 uur nadat het ballonnetje eruit was, dat de wissel van de wacht, zeg maar, dat ze tegen elkaar zeiden van, nou, volgens mij is deze vrouw aan het bevallen.
Ja.
Want nou, die weeën werden alleen maar erger.
Ja.
En dat ze toen zeiden van, nou, volgens mij moeten we naar een
verloskamer.
Ja, precies.
Ja, vanuit een gewone zwangere kamer.
Precies. Naar, ja, inderdaad. Dus dat, er werd toen gezegd van, we gaan verhuizen. En die kamer was 50 meter verderop, denk ik. Maar dat lukte al niet zonder, dat daar heb ik 2 weeën in de gang op moeten vangen, zeg maar. En dat was eigenlijk op het moment waarop er geen ruimte meer tussen zat. Dus dat, toen begon ik het wel echt, dat ik dacht, oh help, dit is wel...
Dus die ballon heeft misschien nog het laatste zetje gegeven, maar wie weet als je anders ook wel gaan bevallen.
Ja. Ja, wie weet. Dat is wel inderdaad een beetje de vraag die ik altijd nog heb. En toen we op die kamer waren, het was heel fijn, ik had een kamer met een bad. En omdat er eigenlijk geen... Daar zat telkens 1/2 minuut of zo tussen die weeën, dus dat was echt wel pittig.
Ja.
Zeiden ze van, nou, misschien dat bad er wat ruimte tussen gaat geven. Die ontspanning. En dat deed het eigenlijk ook. Toen ontstond er telkens wat meer ruimte tussen. En voordat ik in dat bad ging, zat ik op 4 centimeter, geloof ik.
Ja.
En na 1 uur of 3 in dat bad had ik het wel echt zwaar. En toen werd voorgesteld van, nou, kom er even uit en kijken hoe het ervoor staat. En toen zat ik nog steeds op die 4 centimeter. En vanaf dat punt... wat ook heel erg meespeelde, dat vergeet ik misschien nu een beetje, is dat mentale aspect van, hij is groot, hij is groot.
Daar had je echt last van.
Van oké, ik zat er eigenlijk...
Was het tegen je gezegd?
Ja, ik geloof het wel, maar ik weet niet meer precies wat, maar...
Nee, maar je had wel echt iets wat in je hoofd ging van...
Ja, het was echt mentaal wel een ding van, dit gaat denk ik niet lukken. En ik was ook heel bang voor die schouderdissociatie wat je net al zei. Ja. Zat ook heel erg in mijn hoofd. Dus dat die ontsluiting in die uren tijd niet vorderde, dat was voor mij ook weer een soort van, ja, zie je wel, dit gaat niet lukken. Precies, dus daar zat ik mentaal echt niet lekker in. En dat was ook wel, want ik denk dat we inmiddels op rond 2 uur, 3 uur 's nachts zaten. Het moment waarop de verloskundige voor het eerst zei van, oh ja, als dit blijft stagneren, dan moeten we toch misschien eens gaan praten van, wanneer gaan we wel over op een keizersnede.
Want had je al gebroken vliezen?
Nee. Dat is een goede vraag. Dat zeg ik niet goed. Jawel, maar die zijn kunstmatig gebroken op het moment dat ik in bad ging. Om zo'n schedel, elektrode, ja, te doen. Zodat ik niet met die CTG zat te klunsen in bad, zeg maar. Dus
dat je met je rust in je lijf had. Ja. En je wel de hele tijd het kindje kon monitoren.
Precies, ja. Dus toen zijn ze kunstmatig gebroken. En toen bleek het ook dat hij in het vruchtwater had gepoept. Maar dat was op zich op dat moment geen zorg. Want hij ging zelf altijd al die tijd heel steady eigenlijk. Op
de hartslag gewoon goed. Ja. Je was al in het ziekenhuis. En je was dus ook bijna 41 weken zwanger. En we weten dus bijna een kwart van de kinderen in het vruchtwater heeft gepoept.
Zoveel. Kijk. Ja.
Precieze percentage, maar zeg maar 42 weken zeg ik altijd een kwart. Ja, volgens mij zou je daar ergens op 20% zitten.
Oh, kijk. Ja. Nou, dat was op dat moment ook echt geen big deal, zeg maar. Dat was niet fijn. Paniek. Nee, maar toen na die uren in bad ik nog steeds op die 4 centimeter zat, toen was het wel echt even zwaar. En toen stelde de verloskundige voor van misschien zouden we voor een ruggenprik kunnen gaan. Want kijken of die ontspanning dan zorgt dat je iets meer... Nou ja, dat er dan iets meer gebeurt.
Ja.
En dat hebben we uiteindelijk gedaan. En toen moest ik naar de OK die ruggenprik. En dat was eigenlijk ook wel echt fijn hoor. Want ik er was wel echt paniek in mijn hoofd.
Mm-hmm.
En dat werkte heel fijn. Dat was echt een verademing.
Ja.
En toen hebben we ook echt wel een beetje kunnen dutten af en toe. Wat er toen wel gebeurde is dat ik wat koorts kreeg en mijn bloeddruk geloof ik, best wel dipte telkens. Dus dan kwamen ze af en toe weer binnen om iets te geven. Ik weet het allemaal niet eens, maar precies een beetje een roes.
Als bijwerking van de ruggenprik kun je een lage bloeddruk krijgen en ze geven vaak vocht. Maar als je bloeddruk echt heel laag is, dan geven ze je soms ook medicijnen. Het lijkt een beetje op adrenaline, is het niet, maar het is een opwekkend middel
eigenlijk. Ja, dat was het. Ja.
Vaak wordt er Evedrine gebruikt. Nou, niet iedereen kent die naam, maar... Dat is dus het type medicijn wat in veel ziekenhuizen gebruikt wordt. En dat helpt eigenlijk weer om je vaten een beetje samen te laten spannen. Maar je kunt er ook een beetje een versnelde hartslag van krijgen. Een beetje opgejaagd van voelen.
Ja.
Dus het is ook niet altijd even... Nou ja, je kunt er wel wat van merken soms.
Ja, Nou ja, goed. Ik vanaf eigenlijk het moment dat die bevalling opeens toch begonnen was. We ons hadden ingesteld op... dat duurt allemaal nog en dat gaat de volgende dag pas. Is het wel een beetje een soort van roes hoor. Ook in mijn hoofd een beetje blur. Maar goed, ik weet nog wel dat gebeurde. Dus dat ze af en toe binnenkwamen om iets te geven inderdaad voor die bloeddruk. En dat die koorts ook een beetje een ding was. Ondanks die ruggenprik stagneerde die ontsluiting toch gewoon. Dus toen op een gegeven moment hebben we gezegd van het lijkt ons toch goed om weeënopwekkers te geven. Kijken of dat nog wat doet. En dat deed wat. En toen in de loop van de ochtend rond een uur of 9 zat ik toch op die 10 centimeter daardoor. Dus dat was op zich heel fijn.
Dat was wel een goede stap om dat te gaan doen.
Precies, ja.
Toch dat je lijf net niet genoeg waarschijnlijk zelf deed.
Ja.
Gek is dat dan.
Ja, precies. Ja. En wat ook nog wel volgens mij toen een beetje verklaring was, was dat hij niet was ingedaald. En dat was ook weer mentaal een ding dat ik dacht, ja, niet indalen, dat past dus gewoon niet.
Ja.
En dat ze ook al zeiden van dan geeft het misschien niet die goede druk op.
Ja,
op je
zij zal waarschijnlijk wel aan de ingang van je bekken hebben gezeten. Want anders kunnen ze niet veilig vliezen breken.
Oh ja.
Maar niet richting de uitgang bewegen. Wat je nodig hebt om uiteindelijk te baren. Ja.
Dus dat was nog wel een ding. En toen dat rond 9 uur 's ochtends die 10 centimeter er was. Was die ruggenprik ook aan het uitwerken. Daarvan zeiden ze van nou dat is goed. Want dan kunnen we straks die persen. En dan voel je hopelijk die persweeën weer. Nou die persweeën die waren er eigenlijk niet. Er was wel weer een soort van constante soort van pijn en druk. Maar... moest echt op de monitor persen, zeg maar. Mm. Hij zakte eigenlijk niet. Dus ik heb denk ik een uur of zo geperst. En daar gebeurde eigenlijk helemaal niks. En dat was dus ook heel lastig persen. Want ik voelde ook die weeën niet.
Nee, je kan niet met je lijf mee persen. Wat je eigenlijk juist wel hoopt.
Ja, precies. Dus dat was heel ingewikkeld. En toen op een gegeven moment... ik was zelf ook echt kapot. Want inmiddels waren we ruim 24 uur onderweg, zeg maar. Dus dat was... En toen hebben ze op een gegeven moment een echo gepakt. En toen bleek hij in sterrenkijker te liggen. Dus dat was ook wel een beetje van... dit is ook wel gewoon een heel ingewikkeld verhaal aan het worden. En toen heeft er nog een gynaecoloog gekeken... of die laag genoeg toch nog lag voor eventueel een vacuümpomp. Maar hij zat zo hoog nog dat ze zeiden van... dat gaat hem ook niet worden.
Ja, is misschien ook wel... Ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren denken... sterrenkijker, het is wel eens vaker in een van de podcasts voorbij gekomen. Maar je wil idealiter dat een kindje met het hoofdje zijwaarts indaalt... en dan eigenlijk bij voorkeur met het gezichtje naar achteren gedraaid. Dus als de moeder op de rug ligt, kijkt kindje naar beneden. Uiteindelijk geboren worden. Maar kinderen die soms niet goed indalen... die liggen dan vaak al aan de ingang van het baringskanaal niet helemaal mooi ervoor... En sterrenkijker is een van de voorbeelden waarbij het kindje eigenlijk juist recht omhoog kijkt. Dus als de moeder op de rug ligt, kijkt het kindje naar de sterren. Dat is het idee. En dat is geen absolute baringsbelemmering. Er worden ook kinderen geboren in die houding. Ze hoeven er niet met het gezicht naar beneden uit te komen. Maar het maakt wel dat het kindje met een grotere omtrek door je bekken moet passeren dan als het kindje braaf de kin op de borst heeft en met het achterhoofd als eerste komt. Dus je moet je gewoon voorstellen dat een baby dan probeert met zijn kruin geboren te worden in plaats van met zijn achterhoofd. Ja, dat is een andere omtrek. Ja. Dus dat maakt dan in kader van, nou ja, groot baby, misschien niet optimale weeën. En dan ook nog die stand die niet de meest ideale situatie is.
Ja. Ja, dus dat was eigenlijk echt het punt waarop ze zeiden van oké, ja, volgens mij moeten we nu gewoon... En toen zaten we inmiddels ook wel trouwens op 1 uur 's middags.
Ja, dus je was dus zo lang onderweg, precies, dus, 4-10 centimeter.
Ja, ja. Dus...
niet meer het vertrouwen dat het ging lukken.
Nee, precies. En eigenlijk met dat besluit was ik heel blij. Dat ik dacht, oké, prima, dit is goed.
Maar dan, je hebt toch ook echt alles geprobeerd op dat punt?
Precies, dat was het ook. En dat was eigenlijk ook het beeld wat de verloskundige en de gynaecoloog toen schetste. Van, nou, we hebben zoveel geprobeerd nu. Dit wordt hem niet. En dat was prima. En de baby ging al die tijd heel erg goed. Dus dat was wel echt heel fijn. Dus daar hebben we echt geen moment. Precies. Dus die OK was ook in die zin. Daar konden we heel rustig naartoe. En er was echt op geen enkele manier stress. Dus dat was heel fijn. En daar is die rond 1:30 mijn hoofd. Iets voor 1:30 geboren. Enorm ook inderdaad. Ruim 4,5 kilo.
Ja, dat was wel een lekker gewichtje.
Ja, precies. Dus...
En dat wil niet zeggen dat het niet had gepast, hè? Het was waarschijnlijk de combinatie van factoren. Ja. Want ik zeg altijd, ook al ben je niet zo groot, de gemiddelde Nederlandse vrouw kan soms prima 4,5 of zelfs 5 kilo baren. Ja. Alleen je weet het van tevoren niet helemaal zeker.
Nee, precies. Nee, nou ja, goed. Inderdaad, voor mij was dat toen wel een soort van bevestiging van dit is wat ik al die weken heb gevoeld. Ja. En ik weet nog dat mensen tegen me zeiden van Paul, vond je dat niet heftig? Want je hebt er een soort van en natuurlijke bevalling met een uur pers op zitten en dan ook nog een keisnede. Maar dat was voor mij juist wel een soort van fijn. Van oké, we hebben er alles aan gedaan. Ja. En dit is uiteindelijk hoe het is gegaan. En dat is prima. En ik vond het ook wel ergens fijn om dat hele natuurlijke proces een soort van gehad te hebben. Want dat deed ook voor die borstvoeding heel veel. Dat kwam heel goed op gang. En daarvan in het ziekenhuis zeiden ze van ja, dat helpt ook dat je al die hormonen in je lijf hebt gehad. Er zaten momenten in die bijna 30 uur dat ik echt wel heel erg veel paniek had. Maar keek er uiteindelijk wel goed op terug eigenlijk. Van, dit is...
Want ik hoor je ook een paar keer zeggen van ik had het gevoel dat ik mezelf mentaal in de weg zat.
Ja.
Hoe kijk je daar nu op dat stukje terug? Heb je het gevoel dat je tegen heeft gehouden? Of denk je nou kon het op een gegeven moment wel loslaten?
Nee, ik denk wel dat het me tegen heeft gehouden. Dat het een soort van... iets is waar ik de hele tijd zo bang voor was. Het voelde op een gegeven moment bijna dat ik dacht, ik ben hier zo bang voor geweest. Nu is het ook gewoon uitgekomen.
Wordt er maar zelf een zelfvervulling voor je gevoel.
Inderdaad.
Ja. Ik vind dat heel interessant, want ik denk namelijk dat mentaal heel veel invloed heeft op je bevalling.
Ik ook,
Tegelijkertijd denk ik ook niet dat het zo simpel is als dat angst ervoor maakt dat een kind niet geboren wordt. Want dan zouden we veel meer keizersneden doen.
Ja.
Dus het is natuurlijk niet een 1-op-1 ding.
Nee, maar ik denk dat het mij wel heel erg in de weg heeft gezeten. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat als je daar een tijd mee rondliep en je dan denkt, het moet wel kunnen.
Ja,
dan
klopt.
Dan zie je wel gevoel. Ja.
Ik verzuimde ook aan het eind van die zwangerschap in verhalen opzoeken. En dat wakkerde die angst eigenlijk alleen maar meer aan, zeg maar. Dus ik denk dat me zeker niet heeft geholpen.
Nee.
Maar.
En hoe was je herstel van je keizersnede?
Goed, eigenlijk echt heel goed. Met een week liep ik buiten, zeg maar. Dus dat was echt prima. Ik heb daar echt niet naar op teruggekeken, nee.
En je kindje deed het goed direct.
Ja, dat was ook ontzettend fijn. En eigenlijk ook gedurende die hele bevalling. Er is geen moment geweest waarop ze hebben gezegd van nou... Nu gaat hij niet meer zo lekker. Dus dat was niet. Het was voor mij zwaar, maar voor hem niet zichtbaar.
Een
ja, precies. Ja. Ja. Dus dat was dan een soort van fijn. Ja. Mm-hmm. Ja.
En toen werd je op een gegeven moment opnieuw zwanger.
Ja, precies.
Wat dacht je?
Het was wel al die aanloop daar naartoe. Van gaan we voor een tweede wel. Van oké, ik denk wel dat daar nog een soort van mentaal aspect aan zit. Van dan komt dat er ook weer. Dan komen daar ook keuzes. En een tweede kind wordt vaak nog groter. Dat zat ook weer heel erg in mijn hoofd natuurlijk. En nou ja, die zwangerschap heb ik me heel beroerd gevoeld. Dus alleen al door die extreme misselijkheid. Die grote was natuurlijk dus ook wel een beetje spannend. Die eerste was een jongetje of is een jongetje. En de tweede bleek op een gegeven moment een meisje. En dat vond ik dan mentaal een soort van lekker. Dat ik dacht, oh, die worden vaak wat kleiner.
Ja.
En ik weet dat de verloskundige tegen me zei, ja, dat is zo. Maar tweede kinderen worden vaak weer wat groter dan een eerste. Dus het zal
ergens weer midden.
Precies. Ja. Vast zeker ongeveer op hetzelfde gewicht als die eerste uitkomen. En toen dacht ik, nou ja, oké, maar dan wordt het hem vast niet op een natuurlijke manier. Maar ik bleef daar wel al die tijd een soort van voor openstaan. Van nou ja, als er toch signalen zijn dat het misschien wel kan dit keer, dan wil ik het wel proberen. Even denken hoor. Toen op een gegeven moment verhuisden we. Dus toen kwam ik onder behandeling van een andere verloskundige. En die zei, misschien is het best fijn om met 25 weken al in het ziekenhuis te gaan praten. Omdat ik dat laatste stukje sowieso in het ziekenhuis zou doen natuurlijk.
Ja, vanaf 36 weken is het advies om medisch te worden. Ja. Om of je nou voor een keizersnede of voor een gewone bevalling gaat. Hè, want je hebt het voor het kiezen.
Ja.
Waarbij je natuurlijk uitgebreid uitleg krijgt. En advies over wat zijn de risico's.
Ja,
en
precies.
Wat is op jouw situatie van toepassing. Maar er wordt best vaak voor gekozen om al wat vroeger even te gaan kletsen. Juist als je merkt, hey, ik ben een beetje aan het twijfelen. Ik weet niet zo goed wat ik wil. Of wat zijn de voor's en tegen's dit keer.
Ja. Ja, precies. Nou, dat was nu ook. En dat vond ik eigenlijk heel fijn. En trof daar een gynaecoloog die er eigenlijk ook heel relaxed in zat. Van nou, eigenlijk ook vooral van, volgens mij kunnen we nu nog helemaal geen besluit nemen van dit is hoe het voor staat. Zij stelde groeiecho's wel voor om dat in de gaten te houden. Want zij had wel, ze zei ook van ja, het is ook wel een beetje de vraag van waarom is die eerste nou in sterrenkijken gaan liggen.
Ja.
Dat kan ook geweest zijn omdat het gewoon niet past en dat de enige houding
is
was.
Geweest precies. Naar goede houding, ja.
Dus die grote was wel een beetje leidend uiteindelijk van, gaan we, van welke weg gaan we kiezen. En zij bleek al die tijd best wel gemiddeld.
Ja.
Althans, dat werd ze geschat. Dus dat was op zich wel een indicatie van, nou laten we gaan kijken of we toch het natuurlijk kunnen gaan proberen eigenlijk. En wat volgens mij ook een belangrijke was, was dat ik wel tot 10 centimeter was gekomen destijds. Want ik geloof dat zij dat ook wel als een soort van...
Dat is een gunstig.
Precies,
ja,
een gunstige factor zag.
Ja.
Want als dat dan niet lukt, dan...
Ja, want we zeggen vaak niet vorderen is een soort reden waardoor je de tweede keer wat kritischer bent. Maar als je eenmaal tot 10 centimeter bent gekomen en het heeft puur met het laatste stuk te maken. En toen was het een hele grote baby en nu is het een minder grote baby. Dan kan je alweer denken, oh, nou, als het reden is geweest, het past niet. Wat we niet helemaal zeker weten natuurlijk, want dat kun je nooit helemaal hard maken. Dan zou een kleinere baby een grotere kans van slagen moeten geven.
Ja. En dat deed dus mentaal ook wel weer veel. Want ik dacht, die groeiecho's vond ik ook telkens wel echt een ding. En dan was als het weer bevestiging was van oké, nou ze gaat best wel gemiddeld. Dan hielp me dat weer heel erg. Maar wat die laatste groeiecho's ook telkens liet zien, was dat ze echt hartstikke in stuit lag. Met 34 weken nog. En toen dachten we eigenlijk op een gegeven moment wel van ja. We hadden eigenlijk, mijn vriend en ik, tegen elkaar gezegd van nou, we staan in principe overal voor open. Maar wel als het een beetje op een normale manier gaat. Dus we willen eigenlijk sowieso geen inleiding. Dat was de vorige keer een beetje traumatisch geweest. En eigenlijk ook wel een contra-indicatie, geloof ik, bij een...
Relatief. Maar je moet het wat zorgvuldiger overwegen. Je hebt iets meer risico op het inscheuren van het litteken.
Oh,
Of meer risico. Als je geen litteken hebt, kan die natuurlijk niet inscheuren.
Ja.
Dat is een hele, hele kleine kans dat de baarmoeder inscheurt.
Ja.
Maar bij een keizersnede in de voorgeschiedenis is de kans dat het litteken inscheurt bij een bevalling die vanzelf begint ongeveer 1 op 200. En als je inleidt wordt die kans 2 tot 3 keer zo groot. Dus dan ga je naar 1 op 100 zoiets.
Ja, precies.
Dus je komt dus een beetje tussen de 1 en 1,5% uit.
Ja, nee, dat was voor ons een reden. Maar ook wel omdat die vorige inleiding gewoon wel... ik heb wel het gevoel gehad bij die eerste dat die inleiding het natuurlijke proces wel behoorlijk verstoorde. Zeg maar dat me had gemaakt dat ik in die weeënstom terechtkwam. En, dus daarvan hadden we eigenlijk gezegd van als alles een beetje vlekkeloos verloopt, misschien een beetje volgens het boekje, dan staan we ervoor open om het gewoon te gaan proberen.
Mm-hmm.
Dus het moment dat zij in stuit lag, was voor ons wel reden om te denken van nou, dat gaan we niet doen. We gaan niet... Een stuitbevalling zag ik sowieso niet zitten. En een versie was volgens mij dat draaien.
Ja.
Ook niet heel gunstig. Want wederom was een beetje de vraag. Ze gaat misschien niet voor niks in stuit liggen. Want wederom inderdaad dat zoeken naar een juiste houding. En dat bekken is misschien wel niet optimaal. En ook geloof ik dat ze minder druk op je buik kunnen zetten door die wond. Of die eerdere keizersnede. Of
Ja, het zijn gewoon een hoop dingen die je moet overwegen. Ook dat is weer niet, zeker niet iets wat je absoluut niet moet doen. Mm-hmm. Maar waarbij je, ja, ook dat is wel een keus die je mag maken. Ja,
ja. Dus dat was voor ons eigenlijk heel erg van, nou ja, oké, dan is de keus nu gemaakt. Dat vond ik bijna in mijn hoofd wel een soort van lekker. Van oké, ik kan hier niks aan doen. Precies, ligt een stuit. Dan is het pad duidelijk. En we kwamen met 35 weken geloof ik weer voor een afspraak bij de gynaecoloog. En gingen er toen vanuit van, nou, ze ligt in stuit. Dus ja, we gaan bespreken wanneer die keisnede gaat zijn. En toen bleek ze gedraaid.
Ja, de meeste kinderen draaien toch nog
precies. En dan hadden we echt niet meer zo heel rekening mee gehouden. Want ik vergeet misschien nog iets wat ook nog in die vanaf een week of 30 een belangrijke rol speelde in die zwangerschap. Is dat ik af en toe momenten had waarop ik heel weinig leven voelde. Dus ik heb echt flink wat avonden in het ziekenhuis aan zo'n CTG gezeten.
Ja. Yeah.
Waar op een gegeven moment ook opviel dat er relatief veel vruchtwater was. Mm-hmm. En waardoor ik ook nog een extra onderzoek heb gehad om uit te sluiten of er niet een hartafwijking of een infectie, geloof ik, aan ten grondslag lag.
Je kijkt eerst naar suikerziekte.
Oh ja.
En daarna, als dat het niet is, want dat hebben ze vast getest bij
klopt.
Je.
Ja.
Dan kan te veel vruchtwater de grote groep voor te veel vruchtwater is geen verklaring en suikerziekte. Maar suikerziekte kun je makkelijk uitsluiten. Alleen je mag dan nog niet zeggen dat er geen verklaring is als je juist de minder grote groep doet.
Ja, ja.
En dan krijg je een uitgebreide echo om te kijken of er niet een aanlegstoornis bij de baby is. Ja. Kan soms ook iets neurologisch zijn, waardoor een kindje niet goed kan drinken of plassen. Zijn heel zeldzaam hoor. En inderdaad infectieziekten. CMV is bijvoorbeeld ook een ziekte die als je die als moeder doormaakt in de zwangerschap, die dat bij de baby kan geven.
Ja. Ja, dus daar kregen we inderdaad zo'n extra echo voor. En dat was best spannend. Dat kon gelukkig heel snel. En daar werd inderdaad niks op gezien. Dus toen was ook inderdaad van geen verklaring.
Geen
precies.
Oorzaak. Ja.
En dat verklaarde dan wel weer dat ik er af en toe gewoon minder voelde natuurlijk.
Dat er flink zwembad.
Precies, maar in het ziekenhuis zeiden ze wel weer, ik weet nog iedere, want het was vaak 's avonds, want ik voelde er over het algemeen vaak in de avond. En als dat dan niet gebeurde, ja, dan gaan we toch maar om 1 uur of 8 bellen. En dan elke keer, heel logisch ook, van zeiden ze, voor nu ziet alles er goed uit.
Maar weer bellen?
Precies, ja, toch bellen. En daardoor zat ik daar toch echt wel een aantal keer in de week.
Maar het lastige is gewoon, als je de baby goed voelt, mag je zeggen dat het goed is. Maar als je de baby niet voelt, ook al heb je er best een goede verklaring voor. Ja, dan kan je nog steeds niet uitsluiten dat er dan toch die dag iets anders is. Ja, en dan moet je gewoon checken.
Ja.
We doen echt honderden van die hartfilmpjes in het ziekenhuis. Ja. En ik zeg ook vaak, bij 99 van de 100 is er niks aan de hand. Stel ik mensen gerust, gaan ze weer naar huis. Maar af en toe pik je er eens eentje uit waar wel wat mee is. En heel vaak is dat dan nog niet iets acuuts hoor. Bijvoorbeeld toch een kindje wat niet goed groeit juist, of waarmee wat is. Maar daar doen we ze graag alle 100 voor.
Ja, precies. Ja, je wilde er niet één missen.
Nee, je wilde gewoon niet eentje missen.
Nou ja, dus dat maakte ook dat ik daar dus regelmatig zat. Dat was af en toe wel een ding.
Kost
maar
wel energie, denk
precies.
Dat je dan
precies
toch elke keer zo alert bent van, hé, wat voel ik nou?
Zeker, daar was ik wel echt
zorg
gefixeerd op. Ik kon op een gegeven moment dus wel in mijn relativeren van, oké, zeer waarschijnlijk komt het gewoon inderdaad door die hoeveelheid vruchtwater dat ik er minder voel. En er waren ook momenten dat ik je heel goed voelde. Maar goed, ik had ook wel altijd in mijn hoofd van, toch bellen als. En dus vandaar dat ik uiteindelijk daar toch regelmatig heb gezeten. Dat maakte ook in die periode dat zij in stuit lag. Want ik geloof dat een grote hoeveelheid vruchtwater wel weer iets grotere kans geeft op het vroegtijdig breken van vliezen.
Ja.
En dat in combinatie met die stuitligging was wel dat ze
ook
zeiden,
iets meer kans op stuit.
Oh,
want het kind heeft alle ruimte, dus soms draait hij nog alle kanten op. En maakt dat gunstiger is voor terugdraaien. Je hebt iets meer kans. Niet eens per se op stuit, maar met name op kinderen die dus wel wisselend willen gaan liggen.
Ja,
die
precies
niet altijd precies hetzelfde liggen. Want die hebben nog meer ruimte om hun eigen gang te gaan daar.
Oh, wow. Ja. Nou ja, dat was hier kennelijk ook. En het was wel zo dus in die periode dat ze zeiden van, als je vliezen breken en we weten nog niet of ze weer anders is gaan liggen, zeg maar, dan moet je wel gelijk plat, geloof ik. Omdat je anders kans hebt op het uitzakken van de navelstreng.
Ja, want als het bekken niet goed wordt afgesloten door een hoofd of een goed ingedaalde stuit, kan dan hand of een voet langs spoelen. Of in het gekste geval een stuk navelstreng. En die komt dan vaak klem te zitten en dan heb je problemen.
Ja.
Dus als de vliezen breken, ga je dan liggen.
Ja.
En dan bel je het ziekenhuis.
Ja, precies. Ja. Dus dat was ook wel een beetje een ding telkens. Dus ik weet nog dat we, nou, op een gegeven moment dus die controle had met 45 weken. En toen bleek ze opeens dus goed te liggen. Dus toen was alles weer 180 graden gedraaid. En was het toch opeens weer een optie om het wel vaginaal te gaan proberen. En ik weet nog dat we toen met haar afspraken van, nou ja, we gaan het zien. Zij zei ook de hele tijd van, waarschijnlijk gaan we tot die laatste dagen niet weten. Want wat zij ook nog wel belangrijk vond, is dat ze wel wat ging indalen. Ja. Want dat zou een mooi signaal zijn van,
ja.
Nou, het zou een mooie bevestiging zijn van, nou, het lijkt toch wel. Ja. Maar dat deed ze niet echt lekker, tot ik op een gegeven moment met een week of 39 geloof ik weer een afspraak had. En toen leek ze wel niet vast te liggen, maar wel wat ingedaald.
Ja.
En dat deed mentaal ook wel weer veel voor mij. Dat ik dacht, dat is fijn, want dat deed die eerste niet. Dus ja. Ik dacht, nou, we zijn nu al op een dieper punt. Ja. Precies, dan die eerste. En even denken hoor. Oh ja, we hadden ook wel afgesproken van, we gaan niet te lang over tijd. Want we willen niet inleiden. En dan moeten we toch op een gegeven moment die elkaar gewoon gaan plannen.
Ja, want het is misschien ook wel, als je hem gepland en keizersnede doet, doe je dat vaak tussen 39 en 40 weken. Maar goed, als je het een kans wil geven op spontane bevalling, ja, moet je niet dan al de keizersnede doen. Want dan ben je vaak dat moment voor. Maar dan kun je dus inderdaad kiezen om op een gegeven moment te zeggen, nou, sommige mensen doen dat bij 41 weken. Soms iets later, soms iets eerder. Om een inleiding te plannen. Of bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, als het dan niet spontaan op gang komt, dan doen we bijvoorbeeld bij 41 weken een keizersnede.
Ja. Ja, en dat, zo hadden wij hem eigenlijk ook besproken, inderdaad. Omdat ik het wel echt graag een kans wilde geven, inderdaad.
Ja.
Maar ik had ook wel heel erg in mijn hoofd van, ja, als ik te lang wacht, dan gaat die grote ook, ja, dan wordt ze weer groter. En dat ging ook dan weer in mijn hoofd een heel eigen leven leiden. Dus die keizersnede is op een gegeven moment gepland met 40 weken en 5 dagen stond die gepland. En iets voor de 40 weken had ik weer een, want die laatste weken waren het best wel intensieve controles eigenlijk. Telkens bij een gynaecoloog, wat ik heel fijn vond. En toen bood ze aan van, nou, zal ik eens kijken hoe het er inwendig voor staat. Misschien kan ik strippen of zo. En toen bleek, wonder boven wonder, dat ik op 4 centimeter zat. En toen dacht ik,
is ook een beetje gek.
Kan dat? Ja, van, hè? En ik had wel wat voorwegen gehad, maar ik dacht wel, dat was het moment waarop ik bij de eerste, zeg maar, echt al uren had liggen ploeteren.
Maar het is ook een beetje vreemd, want je hoort eigenlijk niet zomaar, ja, bij een tweede kind kan het wel iets vaker, maar 4 is dan echt wel veel.
Ja, hè? Ja, ik schrok bijna. Ik dacht, valt het er niet zo uit, zeg maar, bij zo'n spreken. Dus dat was ook een beetje, dus enerzijds was dat heel fijn, maar het maakte me ook wel nog wat meer gefrustreerd, want ik dacht, het zal toch niet dat ik straks met die 4 centimeter op die elkaar liggen. Het heeft geen kans gehad. Want ik hield al die tijd echt wel rekening met het feit dat het misschien weer een keizersnede ging worden. Maar ik wilde het zo graag een kans geven, zeg maar. Ja. Dus zij heeft me toen gestript. En daar gebeurde niet zo heel veel. En dat was volgens mij op een maandag. En die maandag daarop stond de keizersnede. En toen heb ik op een gegeven moment op de woensdag gebeld van, is er nog een plekje om nog een keer gestript te worden? En dat was er niet. En daar baalde ik toen heel erg van. Totdat ik donderdagmiddag gebeld werd met, er is morgenmiddag toch nog een plekje, kom maar om 3 uur. En dat was dus die vrijdag. De vrijdag waarvan dan die maandag erop de keizersnede gepland stond. En mijn vriend zou eigenlijk meegaan. Maar vlak voordat we wilden gaan, werden we door de opvang gebeld dat de oudste ziek was. En die moesten we komen halen. Dus uiteindelijk ik daar toch alleen naartoe. En daar trof ik een andere gynaecoloog. En die zei eigenlijk direct van, goh, je zal wel heel gefrustreerd zijn of niet. En toen dacht ik, ja.
Maar je snapt precies dat ben ik. Ja.
En toen zei ze van, ja, ik heb al even zitten denken. Maar laten we eerst even kijken hoe het ervoor staat. Dus zij weer kijken. En toen zei ze, ja, 4 centimeter nog steeds. En ik zie ook, ze ligt wel diep, maar ik kan het er nog wel uitduwen, geloof ik. In ieder geval ligt het niet vast.
Je hebt een beetje 3 niveaus. Je hebt het kind wat niet ingedaald is. Het kind wat ingedaald is, maar nog bewegelijk is. Oh, dat is wat jij had. Of een kind dat echt vast ingedaald is.
Ja, precies. Dus zij zei van, ja, dat maakt het wel wat lastig. En ik had dus ook al die tijd, hadden mijn vriend en ik tegen elkaar gezegd, als het natuurlijk begint, dan staan we daarvoor open. Maar we gaan niet, geen interventies. Totdat ik daar dus op vrijdagmiddag om 3 uur zat en ze zei van, nou, ik heb morgen dienst. Dat betekent dat ik van 8 uur 's ochtends, zaterdag tot zondag 8 uur 's ochtends er ben. Ik sta ook op jouw keizersnede maandag. Het maakt mij niet uit of ik die op maandag doe of op in het weekend. Dus ik zou willen voorstellen dat je je morgen om 9 uur of om 8 uur meldt en dan breken je vliezen en vanaf dan zien we het. Dan wordt je kind hoe dan ook geboren binnen mijn dienst en dan zien we het. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat ik heel graag wilde, om het in ieder geval een kans te geven. Maar tegelijkertijd wist ik ook dat ik dacht, oh, ik krijg zelf een bonje met mijn vriend ook. Precies.
Ja.
Dus
ja.
Ik weet nog dat ik tegen haar zei van, oké, laten we dit zeg maar met potlood afspreken, maar haal die OK van maandag er nog heel even niet uit, want ik moet dit thuis overleggen.
Ja.
En zij zei ook wel van, dat was nog wel een dingetje van, omdat ze dus niet volledig lag ingedaald, zei ze van, ik ga je dan je vliezen breken, maar als als ze op dat moment alsnog niet vast komt te liggen, betekent dat wel dat je plat moet en dat we wel direct starten met weeënopwekkers. Want ik wil wel...
Het veilig doen.
Precies, ja, het veilig. Ja. Dus dan moet zij wel, dan moet die druk erop komen om er volledig te laten indalen. En vanaf dan mag je bewegen.
Ja.
En dat vond ik wel een dingetje, want die weeënopwekkers, dat was eigenlijk iets waarvan ik... Ja, dan zou ik weer een stapje
dan
verder gaan. Die
precies. Ja.
En dat vliezen breken was natuurlijk al een soort van kunstmatig.
Ja.
Dus dat vond ik wel lastig. Dus ik weet nog, ik naar huis en ik dus tegen mijn vriend zeg van ja, we mogen ons morgen om 8 uur melden. Nou, hij hakte nog net niet mijn kop eraf, zeg maar.
Ik dacht, wat heb jij nou verzonnen?
Precies. Ja, precies. En, maar hij was ook wel gelijk van, nou oké, als dit is wat jij wil, dan let's go. Laten we het proberen. Dus nou, ik heb mijn ouders opgebeld met, kunnen jullie hier morgenochtend zijn? En die nacht eigenlijk best prima geslapen. Ze had me nog wel die vrijdag ook nog een keer gestript. Zo van, nou wie weet dat het in de nacht nog wat doet.
Niet, precies. Niet een beetje, en die, want we gaan toch vliegen.
Precies,
breken.
De eerste helft van de nacht was ook nog best wel dat ik dacht, is er nou iets aan de hand? Maar dat zwakte af en toen in slaap gevallen, volgende ochtend wakker. En om 8 uur gemeld in het ziekenhuis. Even weer kort aan zo'n hartfilmpje. En toen kwam zij zelf, de gynaecoloog, met de klinische verloskundige. En toen was het idee dat die verloskundige de vliezen zou breken. En de gynaecoloog dan de baby zeg maar een beetje zou proberen de goede kant
op
te duwen.
Ja, een beetje op de plek. Ja.
In de hoop dat ze daarmee ook gelijk vast zou komen te liggen. Dus die vliezen breken. En dat gebeurde niet. Dus dat was wel een beetje een domper. Zij bleef dus wel een beetje
hoog
bewegelijk
zitten,
precies.
Ja.
Dus toen was wel van ja, je mag absoluut niet gaan staan. En we gaan nu toch starten met die weeënopwekkers. En op het moment dat verpleegkundige is dat dan denk ik. Dat aan het, nou ja, aan het voorbereiden was. Toen stond de klinische verloskundige nog wel aan mijn bed. En toen kreeg ik een eerste wee.
Ja.
Uit mezelf dus.
Ja.
En dat was gelijk echt heftig. Dat ik dacht, wow, is dit het punt waarop we zeg maar starten? Want ik had ook wel in mijn hoofd van, dit gaat zeker weer een flink aantal uren duren. Met die eerdere bevallingen in mijn achterhoofd.
Ja.
En dat ik ook wel echt gelijk dacht, paniek. Van,
dit is heftig.
Precies. Ja. En mijn vriend was toen gelukkig zo helder dat hij zei van, kunnen we heel even wachten met die weeënopwekkers om heel even te kijken wat dit doet.
Ja.
En de klinische verloskundige reageerde daar gelijk echt super fijn op. Die zei, wat goed dat je dit zegt, daar ga ik even over nadenken. En die kwam met een paar minuten terug en die zei, ja, dit is een heel goed idee.
Als je krijgt, dan gaan
precies, van, we gaan een half uur aankijken.
Maar ja, dat duurt met die weeënopwekker normaal gesproken een stukje langer dan was het
precies,
zelfs
begint. Ja, inderdaad. Dus zij zei van, goed dat je dit in hebt gebracht, dus daar ben ik hem ook nog steeds dankbaar voor.
Yeah.
Van, we gaan dit inderdaad gewoon een half uur aankijken. Je blijft wel op dat bed liggen.
Ja.
Maar die 20 minuten die daarop volgden waren echt heftig. En toen dacht ik ook wel echt van, dit ga ik niet redden. Als dit het punt is waarop we starten en dit gaat uren zo door, dan... Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei van, je moet er even gaan halen. Want we moeten een nieuw plan bedenken.
Ja.
En toen zei ze van, nou, laat eerst heel even kijken. Want dat liggen vond ik ook echt ingewikkeld.
Ja, want dat heb je daarvoor natuurlijk ook juist in pad gezeten.
Precies, en dat bewegen was het allerfijnste eigenlijk. Dus zij zei van, nou, laat ik eerst even kijken of ze inmiddels vast ligt. Want dan kan je in ieder geval gaan bewegen. En toen bleek ik op 6 centimeter te zitten in die 20 minuten tijd. En ze lag vast. Dus
nou,
dat was heel fijn.
Dat
was
dan echt even
ja,
zo'n moment.
Precies.
Nou, nu kunnen we verder.
Inderdaad. Ja. Het was mentaal denk ik ook echt wel een flinke omslag. Want... En ik was voorbij dat punt waar ik die vorige keer uren op vast bleef zitten. En ik kon bewegen. Dus dat was echt enorm fijn. En toen heb ik nog, ik denk een minuut of 10 staand weeën opgevangen. Want ze gingen wel weer echt heel rap achter elkaar. En toen zei ze op een gegeven moment van, nou, misschien onder de douche nu gaan staan. Want ik wilde wel heel graag in bad. Dus ze zei, als je nu onder de douche gaat, dan gaan we kijken naar dat bad.
Ja.
En ik denk dat ik daar echt 20 minuten onder heb, nou ja... Gestaan is niet het goede woord. Ik heb overal overheen gehangen. En dat was ook wel het punt waarop mijn vriend die zegt daarvan van ja, dat was het punt waarop ik dacht, dit gaat goed. Want ik zat helemaal in een soort van eigen wereld, zeg maar.
Ja,
waar
dus
ik
dacht, mooi dat hij zei dat het goed ging.
Ja.
Want soms vinden partners dat best heel lastig om te zien.
Ja.
Maar hij had het dus heel goed herkend als iets van, hey, dit is de bedoeling.
Ja, precies. Hij dacht echt van, dit is goed. Ze zit in een soort van flow. En ik kon ook geen geluid om me heen hebben, zeg maar. Ik wilde niet dat er iemand praat. En alle dingen die we van tevoren hadden bedacht van, dit zou me kunnen helpen.
Ja.
Hele lijstjes hadden we opgesteld. En telkens als ze die iets opperde, dacht ik alleen maar, hou je mond. Zeg niks.
Zo lief.
Ja, precies. Het enige wat ik kon, dus zeg maar echt alleen maar van die tekenen maken van, stop, niet praten. Maar hij dacht er alleen maar van, oké, dit is goed.
Ja,
dus dat was heel fijn. En toen op een gegeven moment dacht ik wel onder de douche van, ik kan niet meer. Dus toen zei ik tegen hem van, je moet er weer halen, want ik moet het over pijnstilling hebben. En met dat hij op die knop duwde, zei ik, je moet er nu in de gang gaan halen, want volgens mij komt deze baby al? En ik dacht alleen maar, dat kan niet, want we zijn net 1,5 uur onderweg, zeg maar. En toen kwam zij, en dat was heel fijn, want zij had volgens mij gelijk door van oké, we zitten inderdaad op dit punt dat die baby gaat komen. En toen, ik weet nog dat ik tegen haar zei van, wil je alsjeblieft niet meer weggaan? En toen zei ze, ik ga niet meer weg, want die baby die komt. En toen zei ze ook van, oké, we gaan je nu naar bed helpen, het is geen tijd om je af te drogen, want dit gaat heel rap. En toen, ik wist niet wat me overkwam eigenlijk. Echt een soort van duivels vond ik het. Zeg maar, alsof je een soort van bezeten bent.
Ja, baringsnood.
Ja, echt gewoon geen houden aan. Dat vond ik echt...
Nee, dan neemt echt je lichaam het over.
Ja, dat vond ik echt... En dat had ik, die perswee had ik die eerste keer niet ervaren. Dus het was echt heel nieuw. En ik weet nog dat ik tegen haar zei van, hoe kunnen we creëren dat ik heel even 5 minuten mijn hoofd op dit punt kan krijgen en heel even kan ademen. En toen zei ze van, ja, niet.
Nee,
dat gaat niet. Je gaat zo hard. Ja. Precies, er is geen hou aan. Ze zei, als ze er is, dan heb je rust. En toen op een gegeven moment vroeg ik aan haar van, hoe lang duurt dit nog? Want ik dacht, dan heb ik in ieder geval iets. En toen zei ze, met 15 minuten is ze er. En toen dacht ik, wat is dit? Ik wist echt niet
hoe
wat er
bedoel
gebeurde.
Je 15 minuten?
Ja, inderdaad.
Je dacht, ik moet nog een aantal uren.
Precies. Oh, en toen opeens werd het een stortbevalling. Dus dat was echt... En inderdaad, na 10 minuten nadat ze die 15 minuten had genoemd, was ze er. En ze zei wel op een gegeven moment van, je moet nu heel goed naar me luisteren. Want anders dan gaat het veel te rap. En toen dacht ik, oké, opletten. Ja. Want dat wil ik niet. En dat ging dus nog. En toen is ze dus heel snel geboren. En dat was echt... waar ik in mijn hoofd nog telkens die vraag had van, nou, misschien past het niet en gaat... Nou, die kans
dat
het
ging... Daar kon je helemaal niet meer over nadenken.
Precies. Dus van, nu is er geen weg meer terug. En toen was ze daar. En dat was mentaal dus wel echt dat ik dacht, wat is hier gebeurd? En wat toen ook wel lastig was, is dat zij... ik ben de naam kwijt, maar er zat nog vocht achter in haar longen. Dat door die snelheid...
Ja, transitieprobleem.
Ja.
Wordt wel van...
ja, dus zij huilde eigenlijk ook niet en was wat blauw. Dus al vrij snel was wel duidelijk van, hier moeten we wel een kinderarts bij halen. En toen bleek de saturatie ook wel vrij laag. Dus toen ging zij met mijn vriend naar boven, naar... wat is dat?
Er zit vlak bij de verloskamer een opvangkamer. En daar hebben ze waarschijnlijk haar naartoe gebracht.
Ja.
En transitie zie je veel bij kinderen die echt vroeg geboren worden. Nou, dat was bij jou echt niet het geval. Maar zo'n hele snelle stortbevalling kan dat ook. Want dan zie je eigenlijk dat kinderen nog niet helemaal snappen dat ze er zijn. En dat ze wat zelf moeten gaan doen. Ja.
Ja, precies. En zeker natuurlijk, die vliezen waren ook nog eens kunstmatig gebroken. Dus er was ook op dat moment natuurlijk weinig...
Ja, ze
hadden
niet zelf bedacht
precies.
dat ze zou komen.
Nee. Dus dat was inderdaad... En in dat kamertje bleek dus dat die saturatie heel laag was. Dus toen was wel van, we moeten nu wel
opgenomen
naar... Precies, ja.
Ja.
Dus toen is mijn vriend met haar naar boven gegaan. En ondertussen... lag ik daar nog eigenlijk... ik heb echt uren nog liggen trillen. En achteraf, die verloskundige zei ook van... wat lastig is aan zo'n soort van stortbevalling... wat het toch al werd genoemd... is dat je hormonen, zeg maar nog niet... bijvoorbeeld die pijnstillende hormonen... die zijn nog niet aan het werk. Want dat gaat sneller dan dat je die kan aanmaken. En zeker als je het kunstmatig toch wel op gang hebt gebracht. Dus ik heb echt uren nog liggen trillen daar in dat bed. In mijn eentje, helemaal nat nog van je douche. En er bleef wel heel lief. Die verloskundige is nog een tijd gebleven. Dus dat was heel fijn. En toen gelukkig viel de schade ook wel mee. Maar ik had wel wat hechtingen. Dus dat nog. Toen na 1 uur of 3 kon ik ook naar boven. Dus dat was wel echt fijn. Maar ja, die uren waren wel weer echt een soort van roesachtig.
Ja, maar weet je. Als je zo'n bevalling hebt. Dan loopt alles nog op ook achter. Het kind is er wel. Maar alles in jou, in je geest. Moet nog helemaal wennen aan dat idee.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, want ik weet nog dat de verloskundige op een gegeven moment kwam ze nog gedag zeggen. En toen heel lief gaf ze me een knuffel. En toen zei ze, mensen die tegen je zeggen, wat lekker zo'n snelle bevalling. Die moet je juist uitzetten. Want er is echt helemaal niks lekkers aan zo'n stormbevalling, zeg maar. Want mensen zijn geneigd om te denken, nou...
Dat is makkelijk.
Precies, wat lekker.
Maar dat is, ik zeg ook wel eens, je krijgt eigenlijk alles in die 2 uur tijd. Wat sommige mensen in 12 uur tijd voorgeschoteld krijgen. Ik heb in 2 uur tijd voorgeschoteld. Ja.
En ik kijk er op zich echt wel, zeg maar... Ik kijk er heel goed op terug in de zin van dat het heel fijn is dat het zo precies
is
gelopen.
Niet,
en
het is niet negatief, maar het is ook niet makkelijk. Dat is iets anders.
Ja, inderdaad. Waar ik die vorige keer na 30 uur natuurlijk compleet uitgeput was... die uitputtingsslag nu heel beperkt. Dus dat was heel fijn eigenlijk. En het was vooral op dat moment wel een beetje de zorg om haar. Dus we zijn nog wel 2 dagen in het ziekenhuis geweest. Maar ze stabiliseerde wel redelijk snel. En wat nog wel een soort van bijzonder is achteraf, is dat ze toch best groot bleek. Ze was ruim 4 kilo, toch wel uiteindelijk. Dus die groeiechos, die inderdaad.
Dus of aan het einde hard gegroeid.
Dat zou ook kunnen, inderdaad. Ook ja, precies. Ja. Ja. Dus dat hele idee van het past niet, nou, dat was dus duidelijk echt niet aan de hand. Dus het was toch wel gewoon.
Maar ze lag er goed voor en je had gewoon super goede weeën.
Ja.
Ik denk toch heel vaak, zeker bij eerste kinderen, als het kind niet goed gaat liggen. En ook als je al weeënopwekkers nodig hebt gehad, dat soms toch die weeënkracht niet voldoende is.
Ja, precies.
Blijf daarin, dat zien we best vaak. Je hebt zeg maar het verschil tussen een dynamisch en een mechanisch probleem. Nou, mechanisch is als het past niet of het kind ligt echt niet goed, waardoor het niet kan indalen. En dynamisch is een weeënprobleem. En ik denk heel vaak, nou ja, we zien hem iets mechanisch, want we zien een standsafwijking en een grote baby. Maar dan denk ik toch, als nou die dynamiek maar goed is, zou dat dan niet opgelost worden. En niet altijd, hè. Zo simpel is het niet.
Ja, ja, precies.
Maar bij haar was dat allemaal gewoon goed in orde.
Ja.
En dan maakt het kind, gaat goed liggen, legt de kind op de borst. Ja. Zorgt wel dat het, dan heeft ze geen keus.
Ja, precies. Ja. Ja. Nee, dus dat was inderdaad, alles zat mee. En dat was heel fijn. En ik weet nog dat de gynaecoloog op een gegeven moment, wat hij had gezegd, van ik kom, toen ze die vliezen breken, van ik kom rond de middag wil even kijken. En die kwam kijken. En toen was daar opeens al die baby. Dus dat was ook wel echt bijzonder. Ook was ook echt een heel fijn team. Dus daar kijk ik heel goed op terug. En ik heb me naderhand wel nagevoeld over het feit dat zij het zo zwaar had. Omdat ik dacht van ja, ik wilde het zo graag een kans geven. En ik heb gekozen voor het breken van die vliezen.
Maar bij een keizersnee ook zo kunnen zijn.
Hè? Nou, exact. Dat
Want
is me toen ook
verteld. Want juist die transitieproblemen zien we bij een keizersnede meer dan bij een gewone bevalling. Ja. Omdat eigenlijk de stress van de weeën helpt om de longen achteraf goed te laten ontplooien.
Ja.
En dat, soms weten we niet zo goed waarom een baby dit heeft.
Ja, precies.
Zeker niet als je al 40 weken en paar dagen zwanger bent.
Precies. Ja, inderdaad. Nee. Nou, dat was inderdaad wat me toen ook is verteld. Van, de kans is ook heel groot dat dit ook bij een keizersnede was gebeurd. Ja. Dus dat hielp wel. Dus het was weer een hele andere ervaring. Maar kijk er wel heel goed op terug in die zin. De uitkomst, zeg maar, dat we alsnog 2 nachten moesten blijven, was een beetje zuur. Precies.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk alles goed. En heel, heel blij dat het zo kon. Want in je herstel maakt het toch wel echt enorm veel uit. Na die eerste keizersnede herstelde ik heel goed. Maar nu dacht ik wel echt, dit is nog wel weer echt heel anders. Ja, precies.
En daarin is dan toch het bijzondere dat het ontsluitingsproces, omdat je de eerste keer denk ik al die 10 had, het de tweede keer gewoon was alsof je bijna van je tweede kind beviel.
Ja.
En dat is tijdens de persfase niet. Die persfase was natuurlijk alsof je het voor het eerst
die
deed.
Wel, ja.
Maar ook dat is dus heel vlot gegaan. Ja. Want voor een eerste kind kan je ook soms zo'n uur aan het persen zijn. Of anderhalf of zelfs 2.
Nee,
maar dat heb je ook niet gered.
Nee, 20 minuten geloof ik. Het is 1 uur en 50 minuten na het breken van de vliezen geboren.
Ja, super snel. Zeker als je bedenkt dat de vliezen actief gebroken zijn. Dus niet vanzelf.
Ja, is dat dan
maar,
nog...
Nou ja, kijk, weet je, bij het als dat spontaan gebeurt en je had al 4 centimeter, dan zeggen we wel eens het was een beetje een weeënzwakte.
Ja. Oh, ja.
En je lichaam die lanceert daarna zelf dat kind. Nou, misschien is dat nu ook wel een beetje zo geweest, hè? Dat blijft gissen, maar was het echt het laatste setje wat je nodig
echt,
had.
Ja, echt, ja.
Ja, en jij bevalt blijkbaar dus ook wel snel met een beetje weeënstorm. Want wat je bij de eerste had, dat stil viel. Nou, als daar dat niet stilgevallen was, was het misschien wel anders gelopen.
Ja.
Maar daar heb je geen invloed op, want je hebt alles gedaan wat je kon.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Ja.
Ja, dus dat zijn wel echt... Mijn schoonvader zegt vaak tegen me van... je hebt hele gemiddelde bevallingen als je de duurwerken optelt en deelt door 2. Ja, ja dus dat is wel, inderdaad zo'n groot contrast tussen beiden. Maar wel allebei goede ervaringen geweest in die zin. Ja.
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 Hey, wat zou je andere vrouwen meegeven?
Oeh, ja, moeilijk. Ik denk wel... dat het goed is om je zorgen uit te spreken. En ook wel, wat ik bij die eerste bevalling een beetje denk ik ben verloren, is een soort van de regie erover, zeg maar. Van, daar heb ik me, denk ik, hoe moet ik dat zeggen? Wel laten leiden door de opties die in het ziekenhuis werden voorgesteld, die denk ik de juiste waren hoor, maar waar ik niet op voorbereid was.
Mm-hmm.
En bij die tweede, ook gedwongen door die eerste ervaring, maar zat ik denk ik wel veel meer in, oké, dit wil ik wel en dit wil ik niet. En dat switchte op het laatste moment toch nog heel erg, maar dat was wel heel erg een eigen wens. En ik heb ook altijd wel heel gedacht van, ik wil wel dat wat verantwoord wordt geacht, zeg maar, door een professional. Maar het hielp me wel heel erg door... ik weet niet zo waar ik naartoe wil. Het hielp me wel heel erg om die scenario's een soort van uit te stippelen en rekening te houden met alles, maar wel een soort van plan A, B, C te hebben, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, en daarin is denk ik zo mooi wat je zegt, dat je bij de tweede keer heel bewust koos, maar jezelf ook de ruimte gaf om weer je eigen keuze om te draaien.
Ja.
Dus
zeker.
Dat je maakt een beslissing en als de situatie verandert, mag ook de keuze veranderen.
Ja,
zeg maar.
Precies.
Ja.
En het was ook in die zin wel een soort van mooie les, want de uitgangspunten veranderden echt letterlijk met de week door die stuit en nou ja, noem maar op.
Hoe groot is ze nu?
Niet indalen, de grootte inderdaad. En dus het was ook wel een soort van hele mooie les voor mezelf om het een beetje te nemen zoals het komt. En dat vond ik ook wel, dat elke keer als ik daar dan weer was, op die poli, dacht ik ook wel, zei dus ook de hele tijd van ja, dat is verloskunde. Letterlijk elk uur toch weer misschien iets anders moeten beslissen. En dat, dat was ook wel een mooi proces voor mezelf, zeg maar, om dat een beetje los te laten.
Ja, ja, dat is wat mij denk ik ook juist boeit in dit vak.
Ja.
Dat je gewoon, en ik vind het heel mooi dat je dat zo ervaren hebt, want ik denk dat dat het krachtigste is als... Ja, als barende moeder of als zwangere moeder daarvoor, maar dat jij degene bent die de regie in handen kan nemen.
Ja.
En dat de zorg van is je begeleiden, dat is hier heel goed gelukt.
Ja, ja, zeker. Ja, echt mooi. Een hele goede ervaring. Nee, en die vrijdagmiddag dacht ik nog bij mezelf een beetje, zeg maar, ik heb zelf een kantoorbaan of in ieder geval een normale tijdenbaan. Dat ik dacht, wat ga ik nou nog op een vrijdagmiddag bereiken? Helemaal niks. Op maandag staat die OK gepland. Ja. Dus maar dat zij zeiden, ja, maar dit is verloskunde.
Waar
precies, inderdaad. Van, ja,
kom op zaterdag, ik ben er ook.
Ja, ja, precies. Daar was ik echt van onder de indruk. Ik had op geen enkele manier rekening gehouden met het feit dat er zoveel flexibiliteit is. Maar inderdaad, oké, maar dit is ons vak.
Ja.
Zo schakelen we en zo kan ieder uur het weer anders uitzien.
Ja, ja. Laat zich niet plannen.
Nee, precies.
Een beetje, maar niet echt.
Ja, nee, dus dat was ook wel gewoon een mooie les voor mezelf. Om dingen meer los te laten en te zien hoe dingen komen.
Ja. Ja. Nou, dankjewel voor het vertellen van je verhaal.
Ja, graag gedaan. Heel leuk.
Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer van deze verhalen horen? Dan zou ik het heel tof vinden als je me wilt volgen in je podcast app. En natuurlijk ook op Instagram, @medicine. Over 2 weken weer een nieuwe aflevering. Tot snel!